Welkom bij de wekelijkse podcast over spirits, cocktails en cocktailcultuur. Deze week praten de heren over de Oscars van de horeca, de Entree Awards. Ze waren erbij en ze doen verslag. Ook leggen de boys uit aan de hand van muziek wat complexiteit en lengte in een cocktail eigenlijk is. En Tiki 2.0, hoe ziet dat er eigenlijk uit? En hoe kan je als zaak een goed cocktail of spiritprogramma hebben? De quiz, de luistervragen, het komt allemaal langs. En er wordt gedronken, een knijter van een cocktail. De Jet Pilot. Dus schenk wat lekkers in, ga zitten. Dit is seizoen 3, aflevering 113 van Cocktails en Spirits met natuurlijk Isaac.
Yeah, daar zijn we.
Oh, ja, knalt eruit, jongen.
Ja, ik moest even erin hoor, want jeetje mina. Wie ben jij eigenlijk?
Mijn naam is Misha. Ja. En ik heb een bedrijf samen met...
Ben jou gehaald, ben ik.
Ja, en dat is van Isaac Academy, Isaac Company, Isaac Creative, Collins Bar Systems. Ja. Gaan we nog wat nieuwe dingen doen in het nieuwe jaar?
Weet ik niet. Of hetzelfde, maar nog beter. Kan ook.
Ik heb gehoord dat cryptocurrency, dat is het laatste, dat schijnt echt helemaal gek te zijn. Moet ik instappen?
Ja, je moet nu instappen.
Ja, heb je nog wat te koop voor me?
Je moet nu bitcoins halen. Oh, dan word je rijk, jongen.
Ja, en Sinterklaas staat op het dak, hè? Hey.
Ja, ja. Op zijn paard.
Ja, heb je verlanglijstje ingevuld? Gaat tegenwoordig met QR-codes, zag ik.
Ja, het is meteen gekoppeld aan een of andere digitale winkel.
Wordt gelijk afgeschreven voor je rekening. Sinterklaas gaat mee met zijn tijd.
Ja, ook dat.
Hey, bomvolle show, hè?
Ja.
Godverdomme, we hebben misschien een wereldkampioen. Klok, klok, klok. Kan jij een kalkoen aan doen, trouwens?
Nee. Jij? Doe ik.
Hoe is het? Nee, maar het is Thanksgiving geweest een tijdje geleden. En dan was er een wedstrijd, moesten mensen allemaal kalkoenen, wie het best een kalkoen kon aandoen.
Ah, toch op,
en ik dacht, nou ja, dat kan jij.
Je hebt voor die mensen die voor de eerste keer luisteren, die zijn nu al afgehaakt, dat kan niet anders. Dit is trouwens een podcast over cocktails, cocktailcultuur, dranken en heel soms, maar eigenlijk nooit, lekkere wijven.
Ja, en we kregen wel gelijk een opmerking dat we het wat vaker over cocktails moeten hebben in onze cocktailpodcast.
Oh ja, dat moeten we maar eens doen.
Dat gaan we doen. We drinken nu een lekker cocktailtje, komen zo. Maar we beginnen altijd bij het begin. Fjallar, leuk dat je er bent.
Hey, ja.
Wat is jou opgevallen afgelopen week?
Een aantal dingen.
Ja, eentje en dan gaan we er straks komen nog op de rest. Je doet gelijk de hele show, one-man show.
De Entree Awards.
Entree Awards, kijk. Zo wil ik hem hebben.
Was het?
Mij was opgevallen Spotify Wrapped.
Oké.
Ja, ik weet niet of het is aan jou opgevallen of niet.
Nee.
Nou, daar gaan we het dus over hebben de komende uur. We hebben het ook nog even over de wereldkampioenschappen cocktails. Gaan we het hebben?
Zeker.
We drinken een tiki cocktail. We gaan het dus ook een beetje over tiki hebben.
Ja. We gaan over het investeren in whisky. Gaan we het heel eventjes hebben?
Ja. En Ricky Chauvet heeft ook geïnvesteerd. Gaan we het ook over hebben?
Ja.
En natuurlijk, ja, je zei het al, de Entree Awards komen natuurlijk langs. En Nick Vrielink is, as we speak, de finales van de wereldkampioenschappen. Staat in de finale. Daar hebben we gewoon heel veel te bespreken.
Ja,
dus,
daarom. Pompvolle.
Ja, schenk nog even snel in en dan snel plassen en dan gaan we beginnen.
Oké.
Zo, nou, laten we eens beginnen bij jou, wat jou opviel.
Nou, wat me dus opviel, want jij hebt ongetwijfeld heel veel dingen, want jij zat notabene in de jury over Entree, dus daar mag jij het lekker over hebben. Maar wat mij opviel, een tijdje geleden waren we dachten van, nou, misschien willen we wel een klein beetje gaan investeren in whisky. En wat viel mij op, grappig genoeg, is dat er een bedrijf is in samenwerking met een ander bedrijf. En dat is namelijk de Corporate Finance Boutique Noble & Co. In samenwerking met intelligent company Brainwave. Die hebben een beetje onderzocht wat er in de whiskywereld gebeurt, zeg maar, met hele dure flessen van meer dan 1000 pond. En hetgene wat daar eigenlijk gebeurt, is dat de afgelopen jaar, de afgelopen 12 maanden... bijna al die flessen zijn met rond de 7% zijn die naar beneden gegaan in waarde in plaats van omhoog. Ja, en dat viel me toch wel op, omdat wij namelijk toch wel een beetje dachten, nou, laten we eens wat geld ergens in investeren. Dat hebben we overigens nog niet gedaan.
Nee, dus
gelukkig.
Die 500 euro hebben we nog. Nee,
ja. Oh ja, ik moet het je trouwens wat zeggen.
Belasting luistert mee, hè?
Ja, dus 450 euro. Ik moest even wat halen. Maar wijden ze eigenlijk een beetje aan de inflatie. En ook wel dat het volume duurdere whiskies eigenlijk aan het groeien is. En daardoor gaat die waarde blijkbaar toch naar beneden toe. De enige uitzonderingen zeg maar hierin zijn de hele speciale flessen die blijven wel nog steeds records breken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Macallan uit 1926. Die heeft laatst op een veiling bijna 3 keer zoveel meer opgebracht dan in de veilingboekje stond. En dat komt uiteindelijk op een bedrag van 2,7 miljoen dollar. Dus dat is echt wel takken veel geld.
Maar het lijkt wel of dat Macallan ook wel echt een soort investeerderswhisky is geworden. Ja, terwijl het is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja, maar het is ook een beetje wel heel veel geld voor
heel erg veel waarde voor.
Dus, ga ik niet in whisky investeren. Wat mij inderdaad was opgevallen was de Entree Awards. Dat was afgelopen week. Voor de mensen die dat niet kennen, dat zijn een beetje de Oscars, de prijsuitreiking voor de horeca.
Ja,
dat gaat van best hotel, nieuw dining concepts, interieur, noem het op. Beach club zat er dit jaar bij, ook best cocktailbar, ja. Best bartender, echt allerlei categorieën.
Ja.
En elke categorie heeft een vakjury, die bezoeken al die zaken en dan overleggen ze. En komt er uiteindelijk een winnaar uit. Maar de prijs is natuurlijk al, als je genomineerd bent, zit je met de laatste 5. Ja, dan word je uitgenodigd voor de Entree Awards. Daar kun je heen, er zit 1000 man in de zaal.
Ja.
En dan hoor je uiteindelijk of je gewonnen hebt of niet.
Ja.
Nou, ik zat gelukkig in de jury voor Best Nieuwe Cocktailbar. Dat is leuk, want dan mag je al die nieuwe cocktailbarjes bezoeken. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook iemand aanwijzen als winnaar. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met 2 andere juryleden. Ja.
Wie waren dat trouwens?
Albert van Beek Kalkoen, Mr. Cocktail. En natuurlijk Ingmar Voerman.
Ja, ook bekend als Kingmar.
Kingmar, natuurlijk heel veel jurywerk. En hij heeft ook zijn eigen via Voerman op de markt gebracht.
Ja.
Dus een mooi groepje.
In ieder geval mensen met verstand van zaken.
Zeker. En dan kom je uiteindelijk tot 1 winnaar. Maar dat betekent ook dat je 4 verliezers hebt.
Ja.
En dat... Je kan het 100 keer zeggen, genomineerd zijn is eigenlijk al de prijs. Dan hoor je bij de 5 beste van het jaar. Dat was een hele grote line-up.
Maar zo
voelt dat natuurlijk
zo werkt niet, dat niet, hè, Mies? Nee.
Als je genomineerd bent, wil je ook winnen.
Ja.
Ik moet daarop zeggen, de winnaar was Fitspar van het Pillows Hotel in Amsterdam.
Ja.
Ja, fantastische bar. En als je het vergelijkt met de anderen, die waren ook allemaal echt heel erg goed. Alleen zij overstegen dat niveau gewoon. Dus echt gewoon van wereldniveau.
Ja.
Cocktailtje wel 20 euro. Hè, dus dat, maar dat is het dan ook waard.
Ja.
Kan niet iedereen overigens betalen. Maar als dat gaat een keer heen. Maar dat is...
Ik kan eentje delen.
Ja, 2 rietjes erbij. Ja. Maar het is wel zo dat je... Zo'n bar kan internationaal hoge ogen gooien. Ja, dat was echt fantastisch. En het kwam voornamelijk door het barteam. Mooi barteam onder aanvoering van Nick Vrielink, waar we het straks over gaan hebben.
Ja.
Maar hij heeft ook nog 3 Italiaanse collega's erbij.
En die jongens zijn echt te gek. Ik heb nu een paar keer al meegemaakt. Allemaal strak in het pak staan ze achter die bar. En met de, laten we zeggen, Italiaanse hospitality manier... doen zij alles. Echt een te gekke plek om daar te zijn. En het voelt eigenlijk ook wel een klein beetje alsof je in een of andere... je zou net zo goed in New York kunnen zitten of waar dan ook. Het is een waanzinnige mooie ambiance met te gekke cocktails.
Ja, wat wel leuk is, en dat was een van de dingen die ik erg waardeer als een cocktailbar zo werkt... is dat de cocktailkaart was door het team gemaakt. Echt zo'n heel cocktailprogramma. Ja. Al die Italiaanse jongens hebben ook overal in Londen gewerkt... in Parijs, overal gewerkt. En die nemen allemaal hun kennis mee. En dan krijg je een kaart die is echt fantastisch.
Ja.
Terwijl je soms ook wel ziet een kaart... die dan door een consultant gemaakt is. En het is dan toch dat is dan wel of een grote naam... of het is ook allemaal wel goed, maar het voelt niet eigen. En je ziet ook dat degene die cocktails moet maken... het zijn niet hun cocktails...
Ja.
Deze jongens stonden echt die cocktails te maken. Helemaal trots erop. Dus als we een cocktail van de kaart bestelden, dan werd die ook gemaakt door degene die hem verzonnen had. Ja, echt, echt heel erg leuk. Dus
Ik vind dat trouwens wel een heel mooi ding, hoor. Ik vind dat er veel aandacht vaak gaat naar individuele bartenders. En soms te weinig eigenlijk naar teams die op dit soort manieren, zeg maar, de dingen doen. Er zijn vroeger nog wel eens wat teamcompetities geweest. En dat is eigenlijk bijna nooit meer voorgekomen. Ik vind het heel jammer dat dat niet vaker is. Want dat is, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi ding. Omdat het namelijk altijd een teamsport is. Zou ik wel vaker willen zien.
Ja, nou, toevallig is Havana Club, de Havana Club Grand Prix, die ik zelf ook ooit gewonnen heb. Ik ben toen naar Cuba gegaan, dat was hartstikke leuk.
Ja.
Maar die hebben nu opnieuw een wedstrijd uitgeschreven, maar dat gaat meer om teams. Dus ik vind het ook een leuke approach. Overigens over teams gesproken. Die ook genomineerd waren en het net niet zijn geworden. Dat is de Peacock Bar in Zwolle.
Ja.
Met André Montijn natuurlijk aan het roer. Maar met een fantastisch team. Een van zijn
co-collega's. Jan Bliek, hè? De eigenaar daar. De creator als het ware.
Ja, dus voor de mensen die nog nooit geweest zijn. Peacock Bar is een speakeasy. Dus een geheime bar binnen de Dublin House.
Ja.
De Dublin House is een soort moderne versie van een Ierse pub. Vorig jaar ook trouwens Entree Awards gewonnen.
Ja.
En als je daar goed zoekt, dan heb je een telefooncel. Dan moet je een code intypen en dan gaat er een deur open. En dan kan je naar de Peacock Bar. Moet je wel even reserveren.
Ja.
Maar dat is echt fantastisch. En zij waren dus genomineerd ook voor Best New Cocktail Bar. Maar een van de bartenders was ook genomineerd voor Best Bartender.
Best Bartender, ja.
Er waren er 3 overgebleven een hele dag. 60 man hebben we de vorige keer over gehad. Over de 60 man, 3 overgebleven. Die is het net niet geworden ook. Dus ja, André liep natuurlijk en zijn collega niet gewonnen. Ja. En hij net niet de best bar gewonnen. Dus die,
dat was toch een beetje een zure nasmaak. Ja, dat was gewoon jammer. Maar goed, zo gaan die dingen helaas bij een awardshow.
Ja, en de Peacock Bar is echt geweldig.
Het is mega geweldig. Ik vind het echt een waanzinnige zaak. En het doet ook helemaal niks af. Ja. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat zij met een ander gevoel daar weggingen.
Ja, en dan nog een paar andere wie wel gewonnen had bij Best Bartender. Dat was Alina Lucia. Zij werkt bij Flying Dutchman, als ik het goed heb.
Yep.
Die zat in de finale met 2 anderen. En zij kwam uiteindelijk als winnaar eruit. Als je het juryrapport leest, heeft ze gewoon helemaal geneeld en gedaan. Het enige, daar was wel een kleine controverse.
Ja, dat was al een beetje. Dat was voor de wedstrijd was dat al zo.
Gaan we juice doen.
En tijdens eigenlijk de uitreiking van die prijs voelde je dat ook wel een beetje door de hele zaal heen. En dat was, ik denk dat handig dat ze dat op een andere manier zouden gaan doen. Is dat natuurlijk een van de juryleden was Tess Postumus. En zij is eigenaresse van de
Flying Dutchman.
Flying Dutchman.
Dus zij werkt gewoon voor Tess.
Ja.
En je hoorde gewoon in de zaal.
Zo. Ja. Dus dat was eigenlijk heel jammer.
Ja, en dat moet je voorkomen eigenlijk.
Dat moet je voorkomen. En ik denk dat je dat heel makkelijk kan voorkomen. Dat je, al zeg je eventjes, hey jongens, dit is het verhaal. Ik mag uiteraard niet meestemmen, want ik ben eigenaresse in deze categorie. Dus dan telt mijn stem niet mee. Dan ondervang je dat eigenlijk al. En dat was denk ik handig geweest om dat te doen. Dat gezegd.
Tess was niet de enige jurylid. Hè?
Daarom.
Andrew Nichols zat erbij. Mats Voorhoeven zat erbij. Stefan, van de winnaar van vorig jaar, zat erbij. Dus die jury bestaat wel meer dan alleen Tess. Dus
precies.
Alleen, je wil de schijn niet tegen je hebben. En dat was nu. Dat vond ik een kleine.
Nou, dat bracht er een klein beetje een schaduwtje over. Wat ik wel moet zeggen is dat ik weet niet of je haar wel eens in actie hebt gezien.
Ja,
het is een terechte winnaresse. Ja. Zij heeft dat gewoon hartstikke goed gedaan. En alle 3 waren natuurlijk fantastisch. Maar goed, dat was. Ik denk dat handig is voor volgend jaar om dat net even anders in te steken.
Ja, dan wou ik nog een winnaar eigenlijk naar boven halen.
Allemaal winnaars. Ik vind jou ook een winnaar, Mies. Godzame.
Iedereen is winnaar. dat was de Dine and Drink categorie met minder dan 150 gasten. Dus de kleine dine and drink. En de winnaar daarvan was Barbellini. Ja. Dat is wel leuk, want daar hebben wij Collins Bar System. Dus wij waren voor.
Wij waren ook winnaars. Ja. Nou,
jij bent er geweest, hè, laatst?
Ja, ik ben de laatste geweest. En al een tijdje geleden natuurlijk bij de opbouw en al dat soort dingen. Maar het is wat die jongens gewoon doen en dames. Het zijn gewoon hele goede ondernemers. Ze maken constant zaken die gewoon rammetje vol zitten. Het is ook een soort tijdloos concept wat ze neerzetten. Waanzinnig goed eten. Dat is ook wel iets dat ik niet per se had verwacht. Want ik had veel meer een bar idee eigenlijk dan een drink idee. Maar dit gaat heel goed hand in hand daar. Uiteraard hadden ze een Bellini, hè? Die was hartstikke lekker. Maar ook het eten dacht ik echt van holy shit, dit gaat heel goed. Dus ja, ik gun het ze heel erg. Ze hebben op steenworp afstand hebben ze ook nog Lolita.
Ja.
Wat ook gewoon ram en ram vol zit. Het zit veel meer in de Franse hoek volgens mij qua kaart. Maar ook gewoon, daar moet je moeite voor doen om daar naar binnen te komen. Dus die jongens die snappen dat heel erg goed.
Dus ja, er waren nog heel veel andere categorieën. Ik zal een linkje in de show notes. Kun je alle categorieën bekijken. Ook best wel
overigens. En ik wil hier niet een hele grote zelfbevlekking situatie van maken.
Het is jouw podcast, hè?
Nou, ik denk dat als we kijken naar alle zaken die zo genomineerd waren, dat er denk ik rond tussen de 30 en de 40% van die zaken staan wij in met Collins. Dus in dat opzicht. Zijn we
waarom niet meer?
Winnaar?
Waarom niet meer?
Ja,
nou, we hebben wel eens een jaar gehad dat alle genomineerden bijvoorbeeld bij Cocktail Bar allemaal met Collins Stations werkten.
Ja.
Dat is toch wel leuk om te zien. Overigens, wat mij natuurlijk opviel in mijn introotje, dat was Spotify Wrapped.
Ja.
Nou ja, jij bent niet zo van de Spotify, geloof ik, of wel?
Ik zet het elke dag aan, joh. Spot ik zo.
Nou ja, goed.
Ja.
Als je altijd aan het einde van het jaar, in december, dan krijg je een linkje, een berichtje. En dan kan je zien welke nummers, welke artiesten je het meest hebt geluisterd, welke podcast. Je krijgt gewoon een overzicht. En dan en dat is leuk, dan maken ze ook een mapje voor je met jouw meest favoriete nummers van 2023 in dit geval. Oh, ja. Die kan je dan luisteren. Maar ik krijg dus heel veel berichtjes binnen van mensen die dan laten zien wat hun best beluisterde podcast is. En dan staan we allemaal bovenaan. En dat is wel grappig. Ja dus, en dat vinden we heel leuk. Dus als dat ook bij jou zo is, hè, laat het even weten. Stop een linkje in de...
Oh, daar ben ik wel benieuwd naar,
in de Instagrams erbij.
Ja. Ik heb nog wat andere media waar ik ook benieuwd naar ben. Wat ze daarvoor... wat komt er nu weer uit?
Pornhub.
Maar dat tezijde.
Ja. Link ons even. En we hebben namelijk ook een Instagram van de podcast.
Ja.
En daar doen we altijd fotootjes van.
Gebeuren waanzinnige dingen gebeuren daar. Nou, toch? Echt waanzinnig, toch?
Ja, waanzinnig. Echt awesome.
Ja. Awesome. Met allemaal collabs en dingen, spullen.
Ja. Nee, we doen vooral de foto's waar we het over hebben tijdens de podcast. Die stoppen dan ook in de Instagram. Dus ook kan je kijken. Want mensen zeiden, ja, leuk dat jullie een bijzondere fles hebben. Maar hoe ziet die eruit? En dan kun je dat dus nu zien. Dus dat.
Ook mooi.
Bruggetje
naar... Ja, ik weet wel dat jij de leiding hebt, maar ik pak het gewoon over.
Ja, doe.
Nou, we hadden het over Frits Bar. Dan hebben we het over Nick Frielink natuurlijk.
Ja.
Kunnen we het daar eventjes gewoon even kort over hebben? Want ten eerste ben jij oud-president, voorzitter, ik veel wat...
Mr. President. Ik wil ook graag dat je me zo...
Nee, je hebt je ketting niet om, dus die titel krijg je niet
luister,
meer.
In Amerika, als je ooit president bent geweest, dan ben je nog steeds... Net zoals marinier.
Ja, dat is waar, ja. Oké, maar jij was ooit president en maar goed, en marinier dan ook van een Nederlandse bartendersclub.
Ik krijg weer ruzie met mensen.
Ja, nee, precies, ja. En dan leg je het af tegenwoordig. Maar goed, NBC. Die heeft een competitie, de Nederlandse Bartenders Club is dat.
Ja, bestaat al 74 jaar bijna.
Ja, er zitten heel veel leden zitten daarin. En de afgelopen paar jaren zijn die ook behoorlijk aan de weg aan het timmeren met allerlei nieuwe leden. Iedereen wordt veel toegevoegd aan de, die heet ook de NBC Bartender Event Group. Dat is een chatgroep op WhatsApp. En daar word je gebombardeerd door 80.000 miljoen berichtjes die er constant overal in de Nederlandse bar team aan het wat daar allemaal aan het gebeuren is.
Ja, alle dus evenementjes en tastings.
Ja, heel cool daar. Ja. Dus je bent daar altijd van op de hoogte. Maar aangezien Nick Frielink had gewonnen voor de NBC de cocktailcompetitie,
Ja, dus hij was officieel Nederlands kampioen geworden.
Ja.
Voor de tweede keer. Vorig jaar ook al.
Ja.
Mocht hij naar Italië, Rome om precies te zijn, yes, voor de wereldkampioenschappen cocktails. Komt letterlijk de hele wereld bij elkaar. 60 landen. En dan moet hij zijn trucje nog een keer herhalen, maar dan voor een internationale jury.
En dat ontplofte een beetje, die chatgroep. Want blijkbaar was het zo dat hij het heel erg goed gedaan heeft. En hij pakte daar volgens mij zelfs al de gouden medaille voor. In ieder geval de beste in zijn categorie. Of ook,
ja, volgens mij had hij pre-dinner.
Dus dan
word je ingedeeld op verschillende categorieën. Je hebt after-dinner, pre-dinner. Ja, zo heb je allemaal van die cocktails. En dan in zijn van elke categorie gaat er eentje door naar de finale.
Ja.
En dat gebeurt niet heel vaak. Want de laatste keer dat ik was geweest dat iemand een medaille won, dat was Shaddai trouwens.
Ja.
En die won zilver in haar categorie. Die werd tweede. En de enige reden waarom ze tweede werd, was degene die eerste werd in haar categorie, werd uiteindelijk ook wereldkampioen.
Ah,
dus die was
gewoon
nog net even een tandje beter.
Ah, ja.
Maar als je alle punten optelt, was zij van alle bartenders, was ze letterlijk de nummer twee. Maar ze had gewoon de pech dat in haar categorie ook nog eens. Anders was ze ook goud verdiend. Maar ja, Nick heeft dus nu al goud in zijn categorie.
Die heeft hem al gewonnen. Ik had hem net eventjes aan de digitale lijn.
Wacht,
als het ware.
Journalistje spelen.
Ja, ik doe dat gewoon.
Kunnen we niet live in de uitzending? Nou,
dat had wel gekund, maar dat ben ik vergeten.
Oké.
Maar dus ik zei van, gozer, want je kan dat niet allemaal zo live meemaken. Hij op dit moment wacht hij met 15 anderen op de uitslag. Dus hij zit sowieso bij de laatste 15. En ik denk dat hij gewoon heel veel aan het drinken is. Ik weet ook niet. Maar hij krijgt dat vanavond te horen. En het is nu zeg maar 3:30 vrijdag. En dit komt op maandag. Dus dan weet hij het. Maar ik vind het wel spannend. Ik gun het hem van ganser harte. En ook wel leuk is dat hij een hele grote gevolg heeft vanuit Nederland. Want iedereen feliciteert hem in die appgroep. En dus dat is wel heel
dat
tof.
Dat is wel eens anders geweest met de NBC. Hè? Dat werd altijd toch wel een beetje, nou ja, een beetje oude lullen kliek. Nou, dat is echt wel veranderd inmiddels.
Sinds dat jij weg bent, toch? Nou, ja hoor.
Ik heb niet veel, maar ik heb wel gezorgd dat we weer de goede kant op gingen.
Precies, ja, zo is het.
Maar het huidige bestuur doet het echt heel goed, onder aanvoering van Richard natuurlijk. Maar die
ik vind het gek dat hij zo ver komt. En het is ook wel heel goed, denk ik, voor de Nederlandse NBC-positie. Dus ik hoop heel erg van harte dat hij hem binnensleept.
Ja, en als je een beetje wil kijken hoe dat gaat, ze hebben een Instagram, ze hebben een Facebook. Je kan ook lid worden van de NBC als je dat leuk vindt. Maar wat wel mooi is, en dat is heel moeilijk uit te leggen als je nooit op zo'n wereldkampioenschap bent geweest, is dat het is echt een landencompetitie. Dus je hebt heel veel wedstrijden.
Hoeveel landen doen er ongeveer mee, weet je dat?
55 plus, dat ligt er een beetje aan.
Okay.
Dus sommige landen. Ik heb wel eens dat we in China een wereldkampioenschap hadden. Ja, toen kwam Cuba het land niet in. Amerika kwam het land in, weet ik veel.
Ja.
Dus dat was allemaal gedoe. Maar er zijn altijd 55 plus landen. En er komen elk jaar weer landen bij ook. Maar men staat daar ook echt voor zijn land. Dus het is echt heel erg met vlaggen. Dus je ziet ook met de optocht, dan zie je Richard lopen met een Nederlandse vlag. Het is net de Olympische Spelen.
Ja.
Dan gaan ze allemaal op het podium staan, hebben ze allemaal die vlaggen. En dat zie je ook tijdens de wedstrijden. Dan, kijk, wij zijn een nuchter volkje in Nederland. Hè? We doen niet raar.
Behalve op vrijdag, ja.
Precies. maar als je een of andere Argentijn hebt die voor zijn land mag uitkomen, die staat bijna te huilen op het podium dat hij voor zijn land gewoon een cocktail mag maken. En vlaggen. En ja, dat gaat heel ver. En dat is altijd wel heel bijzonder. Ik krijg ook wel een beetje een soort songfestival gehalte. Want je ziet veel vlaggetjes. En, maar het is echt een landencompetitie. En dat maakt het wel uniek. Dus ik denk dat Nick trouwens een hele goede kans maakt. Want er zit een speedround in. Nou, hij is snel.
Hij is echt heel snel. Ja, hij is mijn systemen gewend.
Ja, nou ja, maar wij in Nederland, wij zijn ook wel gewend om snel te moeten werken.
En geen gelul, gas met die handel.
En heel veel landen is gewoon heel klassiek en die zijn niet per se snel. Wel netjes of wat dan ook, maar niet snel.
Die doen een half uur over hun garnering, jongen. Niet normaal.
Ja, dat is ook typisch.
Ja, dat is een dingetje.
Leuk, Niek.
Doe even een bumpertje.
Ja, ik wou nog één dingetje. Dat wou ik nog even vergeten. Met de Entree Awards. Er wordt ook altijd een horecaondernemer van het jaar gekozen.
Zeker.
En dat was dit jaar Herman Hel. Zijn bedrijf heet Hell's Kitchen.
Ja.
Rotterdamse horecaondernemer. Heeft inmiddels 13 verschillende zaken. En een van die zaken heeft 10 outlets. Dat is een soort franchise zoeken.
Ja, ja, ja.
Maar hij heeft
ja.
Salmhuis, hij heeft Grace, Eyelines van hem. Nou, ze heeft een hele rits met zaken.
Ja.
En die is uitgeroepen tot...
ondernemer van het jaar.
Ja, horecaondernemer van het jaar.
Ja.
En wat ik wel leuk
en met
vond...
En met recht.
Ja, want het, ik bedoel, het is ook... hij steekt zijn nek uit. En, maar het is ook echt wel een down-to-earth kerel. Hè, dus dat is wel mooi. En in die zaal, we zaten daar met z'n allen. En natuurlijk was aan het einde van de zaal... er zitten ook allemaal mensen die hebben natuurlijk niet gewonnen... en teleurgesteld. En hij had toch wel een paar goede woorden... waardoor die zaal toch weer een soort... met elkaar verbonden worden. Ik weet niet of jij dat ook voelde. Ik voelde dat wel in die zaal.
Nou, ik vond dat eigenlijk een van de betere teksten van de hele avond. Even niet afdoende van de rest. Maar wat ik hem belangrijk vind... en dat is natuurlijk ook waar wij voor staan... met Isaac Academy en ook met Collins... is wat wij willen is dat we die horeca gewoon professioneler willen maken. En wat hij zei... is dat hij zei van ja, ik wil heel graag dat, dat al mijn mensen ook weer trots kunnen zijn op dat ze achter die bar staan. Of dat ze achter de kachel staan in de keuken of in de bediening. En dat
of de
je dat
barista
niet,
of de... Ja, gewoon, ja,
dat je dat niet als een beetje hoeft te schamen dat je een soort bijbaantje hebt. Maar dat je echt gewoon zegt van ja, maar ik ben gewoon een bartender. Ik ben een kok, ik ben een barista of ik ben... Weet je wel? En dat vond ik wel, dat vond ik hele mooie woorden eigenlijk.
Dat resoneerde ook echt goed in de zaal.
Dat merkte je heel erg aan die zaal. En dat vond ik, dat was een mooie, vond ik een mooi moment.
I've got information, man. New shit has come to light.
Ja, nieuw shit, een beetje nieuwtjes gehad.
Ja, maar voordat we naar de nieuwtjes gaan. Ja? Kijk, mijn cocktail is al op. Is er nog meer?
Zal ik, maar dit was een knijter van een cocktail.
Ja, dat is.
Jij zit al in december, hè? Ja.
Ik zit al in december,
Zal ik eens even kijken?
Ja, hij heeft een heel lang draadje. Dat is voor de kijkers thuis. Oh ja, zit er nog
zit denk ik nog wel een klein beetje in. Genoeg om je even door de.
Oh ja. 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 Door de penarie. Oh, lekker. Ja. New shit come to life.
Nieuwtjes.
Ja.
Een nieuwe bar,
to light,
net geopend.
Ja.
Ook weer van Tess Postumus en Timo Jansen. En
De Belly.
Ja, de Belly en de Beast. En dat zit in onder de Odeon. Hè? Dus daaronder zit een...
oftewel onder haar eigen zaak.
Ja, dus onder Flying Dutchman, onder de Odeon. Daar zit een hele mooie ruimte.
Ze had een tikkie lekkage, of tenminste, ik weet niet of het een lekkage was, maar volgens mij wat grondwater-issues had ze.
Ja.
Ik zag haar een beetje half zwemmen en de grond leegmaken.
Ja, het zit ook op de singel, dus je zit echt aan het water, dus daar zal ze wel vaker last van gaan krijgen.
Volgens mij heeft ze nu soft opening, dus binnenkort gaat dat gewoon open. Ja.
Ja, dus daar wensen we er heel veel succes mee.
Zeker.
Wat ook binnenkort open gaat, elk moment, dat is van Kako. Kako Mozan is een Braziliaanse bartender die al heel lang in Nederland woont. Praat ook gewoon heel goed Nederlands.
Oh, hij is aardig gozer.
Ja, compleet gek. Bartender voor life. Echt,
hij zorgt dat er wat leven in de brouwerij is.
Ja, en zijn bar heet Tiki Taka in de Pannenkoekstraat. En de Pannenkoekstraat is berucht, beroemd eigenlijk om de zaken die er allemaal hebben gezeten. Dus daar zijn bijvoorbeeld de pornstar Martini is daar groot geworden in de Pannenkoekstraat. Bij Level heette dat toen.
Ja. Met Jordi de Kogel.
Ja, de Sloopkogel.
Ja.
Dus ook Kako Mazan zit lekker in de laatste paar weekjes. Dan is Vesper, dat kennen we goed, mooi barretje.
Ja.
Die vanaf 7 december hebben zij 12 Days of Monkey. En dat zal wel met Monkey Shoulder zijn,
denk ik.
Maar zij tellen af naar een beetje de kerstdagen. En ze hebben dan elke dag iets met elfjes en weet ik veel wat. Maar erg leuk, een klein barretje. En als ze wat organiseren, vind ik het altijd leuk dat ze
daar
even een kleine shout-out voor doen.
Over Monkey Shoulder gesproken. Weet je waar die naam eigenlijk vandaan komt, Mies?
Nou, dat weet ik toevallig. Maar vertel het maar voor onze kijkers.
Nee, misschien weet je dat. Nou, wat ik altijd leuk vind, is dat als je dan bartenders zijn natuurlijk verhalenvertellers. En ook op spiritgebied is het altijd heel fijn als een fles het een en ander laat zien. Of vanuit een visueel aspect, of in de naam. En als je whisky maakt... dan heb je wat ze noemen malting floors. En daar ligt het graan, ligt daar te malten. En op een gegeven moment gaan daar worteltjes uitgroeien. En dan moet je dat omscheppen.
Want anders gaan die worteltjes in elkaar groeien.
In elkaar. En dan je moet ook die temperatuur een beetje... Nou, allemaal technisch gelul. Maar in ieder geval, dan moet je dat omscheppen. En dat doe je met een grote schep. En dat ziet eruit alsof je een soort aap bent die daar doorheen krijgt. En daar krijg je uiteindelijk krijg je heel veel van die jongens die dat deden, kregen daar pijn aan hun schouder van. En dat noemden ze een monkey shoulder.
Nou, en, daar, nou. En trouwens, de whisky monkey ook shoulder mooi. Is trouwens een hele mooie blended scotch. Hè? Dat is echt een van de weinige blended scotch die het ook gered heeft. Hè? Want er komt veel op de markt met deze. Deze heeft gered. Heel mooi gemaakt overigens.
Ja.
Dan hebben we, als we het dan toch hebben over Engeland en de UK. Onze
Ricky.
Onze favoriete comedian, Ricky Gervais.
Gervais of Gervais. Maar het mag alle twee.
Dat is een beetje luxe, hè? Die heeft een aandeel gekocht in een distillery. Dat is natuurlijk gelijk een carbon neutral B Corp distillery. Dus helemaal goed voor het milieu. En zoals hij zelf zegt, ik hou van drinken en ik hou van een goed milieu. Dus hoeft er niet lang over na te denken.
Ellis Farm Distillery.
Ja, Ellis Farm Distillery. En die maken een fantastische vodka.
Ja, Dutch Barn Orchard Vodka.
Ja, van appels gemaakt volgens mij. Hè?
Yes.
Dat vind ik, laat het zo stellen, het is wel uniek. Ik ken geen andere appelvodka.
Nee, het is uniek. En dat is ook meteen volgens mij de reden waarom het natuurlijk ook meteen goed is voor de wereld. Appels die voordat een appelboom appels gaat dragen, hebben ze eerst een hele hoop bloesem.
En bijen.
Precies. En daar zit hem ook wel een beetje een belangrijk onderdeel hiervan. Is dat, dat is heel goed voor de bijenpopulatie. Dus dat is heel goed. Plus dat je natuurlijk een hele hoop van die bomen nodig hebt. En die zorgen er weer voor dat carbon wordt afgebroken. Dus ook daarin is het eigenlijk wel meteen goed voor de wereld.
Dus wij wensen Ricky. Trouwens, Dutch Barn heeft niks met Nederland te maken. Dat is een soort.
Dat is een manier hoe vroeger barns werden gebouwd. Ja. En dat werd de Nederlandse barn genoemd.
Ja, maar het is niet dat de appels uit Nederland komen of wat dan ook.
Nee.
Dus wij wensen Ricky veel succes met zijn vodkaatje.
Ja, check vooral ook even op YouTube even zijn filmpje. Want hij vindt alcohol lekker. Maar hij zei van, it makes me hundreds of millions of dollars. Dus met andere woorden, het is prima.
We doen het gewoon. Hey, dan even een paar onderwerpjes waar ik het graag met je over wil hebben, Fjaller.
Doe maar dan.
Doe maar. We hebben het heel vaak over, leggen we uit hoe cocktails moeten smaken, hoe beoordeel je nou? En een cocktailtje, als hij goed is, heeft lengte, heeft complexiteit. Al je sensors worden geprikkeld. Ze moeten heel veel dingen bij elkaar komen. Maar het is soms heel moeilijk uitleggen hoe je nou een cocktailtje kan maken, wat je basis is en hoe je daarop kan voortborduren om die cocktail dan ook echt interessant te maken.
Ja.
En wij vergelijken dat als wij zelf presentaties geven vaak met muziek. Omdat dat voor mensen veel meer, die snappen dat beter.
Ja.
En ik heb laatst, die had ik jou ook laten horen. Dat was een van de gozer op internet. En die leerde je drie akkoorden aan. En met die drie akkoorden op de piano kon je echt 100 nummers zingen.
Ja.
En dat was steeds dezelfde akkoorden, maar met een ander nummer.
Ja.
En vervolgens zei hij, als je dat dan weet, dan ga je het aankleden en dan ga je het leuk maken. Dus krijg je kleine dingetjes tussendoor. Nou, jij bent tenminste, jij hebt gedrumd, hè? Of je drumt nog steeds af en toe.
Ja, niet meer in een bandje, maar vroeger wel.
En je hebt natuurlijk je beat. Nou ja, dat kan een bepaalde beat zijn, 3/4, 4/4, weet ik veel wat. Ja. En dan heb je natuurlijk je fills. En je fills, die maken het leuk, toch? Die maken het funky, die maken het sexy.
Ja, de added complexity, ja.
Ja, dus we hadden een presentatie had ik laatst gemaakt voor One Unit. En dan zei ik, oké, als je nou deze drie akkoorden hebt, dan kan je dus eigenlijk heel veel cocktails maken. Alleen dan zijn ze nog niet interessant. Het is hetzelfde, je hebt in de Franse keuken heb je 5 basissausen. Nou, als je die weet, dan kan je eigenlijk elke andere saus maken. Maar dat zijn maar de basissausen.
Ja.
Dus om een cocktail interessant te maken, hoe kun je nou complexiteit en diepte en lengte aan een cocktailtje toevoegen? Hoe werkt dat?
Nou ja, dus
als je het even in de muziekwereld
om die vergelijking te maken, in zoverre je overvalt me een beetje, is dat, kijk, als je een normale sour maakt met een relatief, laten we zeggen dat je een relatief eenvoudige sour maakt met, laten we een vodka sour maken, waarbij de spirit eigenlijk weinig toevoegt aan het drankje zelf. Om dat een beetje interessant te maken, want dan heb je het eigenlijk over neutrale alcohol, even snel door de bank weg, en een citroensap en een beetje suiker. Om dat interessant te maken, dan kan je er een aantal dingen aan toevoegen die wat lengte en complexiteit geven. Het eerste wat je natuurlijk zou doen zijn bitters. Dus bitters zijn hele geconcentreerde, vaak distillaten zeg maar van verschillende kruiden. En die geven eigenlijk op zo'n cocktail geven dat net een klein beetje een accentje van complexiteit. Dus dat zou je kunnen doen.
Ja, jij vergelijkt het ook vaak met piano spelen, met een bepaalde noot aanslaan, toch?
Nou, kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld de gin uitleg, is dat gin kan je maken van een aantal verschillende. Kan je maken op een aantal verschillende methodes. Een van de allergoedkoopste methodes om gin te kunnen maken is neutrale alcohol. Eigenlijk een alcohol die helemaal geen smaak heeft. En vervolgens voeg je daar gewoon een essence aan toe. En die essence die kan ook totaal artificieel worden gemaakt. En veel van die kunstmatig gemaakte smaken, die en daar zit een beetje de vergelijking in. Als je dan een heel goedkoop pianootje van de speelgoedwinkel bijvoorbeeld zou hebben, en je doet daar een nootje, dan in die A, dat is eigenlijk altijd maar één frequentie van die noot. Daar zitten geen andere frequenties omheen. En daardoor is die noot eigenlijk altijd saai. Daardoor klinkt die noot altijd heel vlak. Totaal niet interessant. Terwijl als je naar een mooie Steinway vleugel gaat bijvoorbeeld, en je doet ook die A, dan merk je in één keer, hey, wacht eens even. Je hebt die snaar, die is dik al, dus die geeft je meerdere frequenties. Dan heb je de hele klankkast van de vleugel, het hout die mee resoneert. Dus ja, je hebt wel die A, maar je hebt ook heel veel verschillende andere resonanties, zeg maar, die om die core eigenlijk van die A heen zitten. En dat maakt zo'n noot in één keer super interessant, maakt het warm, maakt het fijn om naar te luisteren, maakt het interessant. En zo is het eigenlijk ook met heel veel gins bijvoorbeeld ook, is dat je, als je artificial is het vaak eendimensionaal, gebeurt er niks. Terwijl als je dan van allerlei verschillende kruiden eerst laat infuseren of macereren in zo'n neutrale alcohol en dan ga je het distilleren, dan merk je in één keer dat je, het resultaat daarvan is eigenlijk een vloeistof met heel veel verschillende frequenties. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En dan is het in één keer interessant om te drinken. Interessant, dan geeft het lengte en complexiteit. En dan denk je, oh, smaakt het daarnaar? Of nee, het smaakt toch een beetje daarnaar. Terwijl de hoofdsmaak blijft dan toch bijvoorbeeld in dit geval jeneverbes.
Ja, en als je dan naar cocktails gaat, bijvoorbeeld bij sommige zuren, die proef je veel heftiger en helemaal in het begin. En andere zijn minder heftig, maar blijven langer aanhouden.
Ja.
Bepaalde suikers hebben dat ook. Aging doet dat ook, dat geeft ook lengte. En dan eigenlijk ben je dan niet meer een noot aan het aanslaan, maar dan ben je akkoorden aan het maken. En als je die verschillende ingrediënten als een akkoord ziet, dan sommige passen bij elkaar, sommige niet. En als je dat goed doorhebt, dan krijg je in één keer een cocktail die niet alleen maar één smaak heeft, maar die ontwikkelt zich als het ware als je een slokje neemt.
Nou ja, bijvoorbeeld bij dat vind ik ook zo'n ding. Weet je, er is al vaker in deze podcast. Mijn favoriete citrusvrucht is by far grapefruit. En de reden waarom is dat citroen en limoen, die hebben vaak veel. Ik wil niet zeggen dat die eendimensionaal zijn, want dat zijn ze niet. Want die hebben ook van allerlei dingen al in zich. Alleen grapefruit heeft en zuur en zoet en een beetje bitter.
En wat fruitigheid ook nog. Ja.
Dus die heeft eigenlijk veel meer verschillende smaken. Dus met andere woorden, met één product heb je inderdaad al bijna een akkoord te pakken. Terwijl je bij citroensap misschien veel meer één noot te pakken hebt, als je die vergelijking dan zo moet maken.
Ja, en in de praktijk, hoe kun je dat nou bijvoorbeeld toepassen? Nou ja, ik ken barren die bijvoorbeeld hun citrus juice niet alleen maar van limoen of citroen maken, maar dat combineren, maar met grapefruit. Dus je hebt eigenlijk drie citrusvruchten in hun juice. Ja, en als je dan een daiquiri maakt, dan wordt het een interessantere daiquiri eigenlijk.
Ja.
Nou, dat brengt ons eigenlijk ook gelijk een beetje naar de cocktail van deze week.
Nou,
die jij al twee keer op hebt inmiddels.
Ja, is er nog meer? Of,
Hij is op.
En het is heel ingewikkeld, zie ik al. Want ik zie daar een heel, om eens deze beeldspraak te blijven, een heel orkest aan smaken.
Ja, het is een...
En jij bent dan de dirigent. Nou...
Het is een symfonie aan smaken.
Oh, man, hey, Jezus.
Dit is een cocktailtje uit 1958. Die heette de Jet Pilot. En dat is een beetje een riff op de Test Pilot. En de Test Pilot is een beroemd tiki-cocktailtje.
Ja,
en dit is
zijn allemaal dood.
Ja. Ja. Ja, die komt uit de tijd dat inderdaad de jet engine net werd ontdekt. En dan had je al die testpiloten. En dat,
daar heb ik zo meteen nog verhaal over. Maar ik hou hem vast.
Kom straks. Dus dit is de Jet Pilot 1958. En daar gaat in. En dat is altijd wel leuk met die tiki-cocktails. Verschillende soorten rum. En er zijn maar weinig cocktails die ik ken die bijvoorbeeld 3 soorten cognac pakken of 3 soorten wodka of 3 soorten gin. Dat bestaat bijna niet.
Nee.
Behalve in die tiki-categorie. Dus dit is een Jamaicaanse aged overproof potstil rum. We hebben Hamden Estate.
Ja, die is zo lekker, man. Jezus.
Ja, we hebben een aged non-Jamaican overproof. En dat is die OFD van Plantation.
Ja.
En we hebben Golden Rum, die ongeveer tussen de 1 en de 3 jaar moet zitten. En daar hebben wij de Havana Club Tres Años voor gebruikt.
Zie.
Allebei 20 mil, dus dat is 60 mil. En het is al overproof, dus dat zijn echt die zijn pittig. Klein beetje Falernum, 15 mil. Cinnamon siroop, 10 mil. Pink grapefruit juice, jouw favoriet, 15 mil.
Ja.
Er zit ook nog 15 mil lime juice in. Nou, hier zie je ook al dat ze die citrusvruchten aan het combineren zijn. Een dashje absinthe en een dashje Angostura bitters. En dan krijg je eigenlijk de Jet Pilot. Nou, je gaat ook als een jet. Het is, ik groei alle kanten op.
Ja.
Wat vond je hiervan eigenlijk?
Ja, ik vind dit gek. Als je dit inderdaad vergelijkt dan met muziek, zeg maar. Dit per ingrediënt heb je het niet over noten, maar heb je het eigenlijk al meteen over akkoorden. Want die rums op zichzelf al, die hebben al echt een pak met complexiteit van heb ik jou daar.
Ja, het is ten eerste een Jamaican potstil overproof rum. Dus vol met funkiness.
Super high esters. Dus daar is al een grote explosie van smaken. En dan vervolgens ga je er nog van allerlei andere dingen doen. Maar ook absinthe, weet je wel. Daar moet je altijd mee uitkijken, want dat kan de boel overpoweren. Hè. Dat is altijd gevaarlijk.
Zo'n dashje, dus echt een paar druppeltjes.
Ja. Ja, en de rest van die ook het citrus, wat dan ook weer de complexiteit geeft. Ja, dit is helemaal in mijn straatje.
Dus echt zo'n tiki cocktailtje. En dat is eigenlijk een beetje een bruggetje naar het volgende onderwerp.
Ik dacht het al.
Alsof ik het voorbereid heb. Ik wil het met jou hebben over tiki.
Okay.
Dat is voor mij altijd een soort guilty pleasure geweest. Ik heb tiki altijd leuk gevonden in mijn cocktailcarrière.
Ja.
Tiki kan ook heel snel cheeky of tacky worden. Hè? Dus het kan heel snel de verkeerde kant op gaan en dan wordt het een beetje cheesy. Maar tiki was of is nog steeds een stroming die binnen de cocktailwereld echt breed wordt gedragen. En die echt een beetje de fun in cocktails terugbrengt.
Ja, maar grappig genoeg, en dat vind ik ook wel heel erg leuk, is dat het naast even die fun is, heeft het ook heel erg veel met die mixologie dus te maken. En dat is ook wel echt een heel mooi ding voor bartenders die iets complex willen maken.
Ja, we hebben al diverse podcasten gehad over de Godfathers of Tiki en Trailer Vic en noem maar op.
Mai Tai, Zombies en Fuck Cutters.
Ja, en maar in de tijd dat dit echt groot werd, dat was na de Tweede Wereldoorlog, toen had je dus net... Nou, Eerste Wereldoorlog gehad, Great Depression gehad, Tweede Wereldoorlog gehad. Dus mensen waren op een gegeven moment ook wel een beetje lol hebben.
Ja.
En men had geen geld om naar het buitenland op vakantie te gaan. Dus wat deden eigenlijk horeca ondernemers, bartenders, die haalden het buitenland naar...
Maakten een reisje naar de liquor store.
Ja. Nou ja, maar die richtten letterlijk hun bar in als zijnde een tropisch eiland of wat ook.
Ja, ja, ja.
En dat had een beetje met escapism te maken, hoe noem je dat?
Escapisme.
Escapisme.
Escapisme,
ik moet stoppen met drinken. Ja. Nee, maar even ontsnappen aan de realiteit.
Ja.
En je ziet dat daar nog steeds behoefte aan is, denk ik.
Zeker.
Maar wat je nu ziet, die tiki wat op een gegeven moment herontdekt is in 2005, 2010 kwamen er weer nieuwe tiki bars die het heel goed deden in Londen voornamelijk.
Ja.
We hebben hier ook een paar leuke tiki-barretjes. Van Voem in Den Haag bijvoorbeeld is een beroemd tiki-barretje.
Ja.
Maar wat je ook nu ziet, is dat er een nieuwe lichting tiki-bars komt, 2.0. En die hetzelfde idee doen, dus even ontsnappen van de realiteit. Maar waar tiki 1.0 een soort ontsnappen was naar Polynesische eilanden, die eigenlijk, nou ja, dat werd even over de top, dat bestond helemaal niet zo, maar ja, daar hadden ze wel van geleend. Gaan ze nu nog een stapje verder en gaan ze echt naar werelden die echt niet bestaan.
Ja.
En dan moet je denken dat
alleen
het wel
in de fantasie.
Ja, ja, letterlijk fantasiewerelden. Maar het is dan wel tiki, maar dan bijvoorbeeld tiki met robots. Ja. Dus dan is die hele zaak ingericht met robots, maar wel met tiki-achtige dingen. Of met demonen en zombies-achtige dingen. Ja. Dus ik heb, moet ik even, want ik heb wat namen opgeschreven voor mensen als tegen je, waar heb je het in godsnaam over?
Ja. Where are you talking about?
Ja, ik had, kijk, hier zo, ja.
What?
Je hebt in de US of A heb je een zaak die heet The Mothership. Dat gaat een tiki in aliens een beetje. Ja. Je hebt Paradise Lost, dat gaat over demonen, zombies en tiki. En je hebt Chopper, en dat gaat dan meer over robots en tiki. En daar zat ik over na te denken. En ik denk, ja, dat ontsnappen naar een andere wereld, dat kan natuurlijk, dat hoeft niet per se tropisch of tropical te zijn. Dat kan ook een andere wereld zijn, tuurlijk, inderdaad, onder water of wat dan ook.
Alles kan.
En toen dacht ik in één keer, nou, zo'n Duke of Tokyo, dat is eigenlijk ook een soort ontsnappen, ja, naar een andere wereld. Je kan even Tokyo in. Je kan even ontsnappen. Ja. In,
ja, totaal.
Dus dat is voor mij ook een beetje Tiki 2.0.
Ja, en in meerdere opzichten. Want toevallig ben ik er gisteren eventjes geweest voor een kleine
de nieuwe Duke of Tokyo
preview. Rotterdam. Ja, Rotterdam. Ja. Dus die komt binnenkort, wordt die geopend. Ten eerste dat wat ze daar hebben gedaan met elke booth, zeg maar, waar je dan in kan zingen, dat is inderdaad een totaal andere wereld. Maar als je daar sowieso binnenkomt lopen, is, nou, op elke millimeter zie je wel te gekke nieuwe dingen en alles is nagebouwd. Nou ja, ik ga niet alles verklappen, je moet er zeker echt even heen. Dus dat is waanzinnig. Maar dan ook nog eens een keertje, want dat is natuurlijk ook een soort anders dan, denk ik, heel veel mensen normaal zouden doen, is dat je in één keer gaat zingen met mensen. Dus dat is ook een soort van
andere wereld, ja.
Totaal andere wereld natuurlijk.
Uit je comfortzone.
Totaal, ja, uit je comfortzone. En iedereen denkt dat je natuurlijk hartstikke mooi kan zingen in de auto of onder de douche. Totdat de buurman langsloopt en die zegt van, hé, mijn glazen zijn kapot.
Oké, gewetensvraag, Goud. Wat is jouw karaoke go-to nummer?
Oh,
wat denk je nadat? Daar kom ik nog enigszins wel goed.
ik heb een paar Tom Jones, heb ik.
Ja, 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 green grass of home of pussycat of wat is het?
Nee,
Sexbomb. Ja,
nou, een aantal dingen. En dan een aantal van Frank Sinatra. Elvis heb ik nog een paar. Ja,
wat is je favoriete Elvis? Jij bent Elvis liefhebber, hè?
Tom? Ja, ik ben wel Elvis liefhebber, ja, ja.
Wat is
oh man.
Jailhouse Rock of...
Ja, ja, wel, ja, die jonge
Blue Suede Shoes, nee?
Ja, ja, allemaal, ja, ik vind ze allemaal goed eigenlijk. Ja.
Maar geen nummer... Dus jij bent gewoon Elvis, Tom... Je bent gewoon een beetje die oude...
Ik ben een oude ziel.
Oude ziel
ben je,
ja.
Of oude lul, kun je ook gewoon zeggen. Dus, ja.
Hey, nu we het toch even hebben over die...
Oude lul.
Over die tiki. Ik zou trouwens wat linkjes in de show notes naar die bar doen.
Ja.
Het beroemdste tiki-barretje die veel prijs heeft gewonnen zit in San Francisco. Die heet Smuggler's Cove.
Ja.
Echt een fantastische bar.
Moet er nog een keer heen.
Ja. En een van de grootste rumcollecties in de wereld. En zij hebben, en dat is wel iets wat je tegenwoordig in die nieuwe barren ziet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij die entree awards. Die barren die hebben gewoon niet een cocktailkaart, maar die hebben een cocktailprogram. Dus ja, die hebben daar gewoon echt over nagedacht hoe ze in een heel jaar lang, wat gaan we doen? Alles wordt gewoon berekend, uitgedacht. En dat is niet zomaar een cocktailtje op de kaart zetten.
Nee, maar ook voor je gasten. Hebben voor ze je gasten, programma.
Ja, ja, en, maar ook gekoppeld aan omzet. Gewoon echt gewoon een, ja, plan van aanpak. En Smuggler's Cove heeft iets heel leuk en moois. En ik denk dat iets is wat we hier in Nederland best wel zouden kunnen gebruiken. En of dat nou op rum is of op jenever of wat dan ook. Maar dat heet de Rumbustian Society.
Ja.
En dat is eigenlijk, kun je daar gewoon relatief gratis lid van worden. Dat kun je bij hun in de zaak doen. En dat is een uitnodiging om de extensieve verzameling rum te gaan ontdekken bij ze. En dan hebben ze 3 levels. Dus je stapt in op beginnerslevel. Dan moet je een aantal dingen doen en proeven. En dan moet je een test doen. En als je het haalt, dan heb je level 1 gehaald. Nou, wat moet je nou doen voor level 1? Dat noemen ze dan Disciples of the Cove. Nou, je moet een aantal tastings volgen en 20 rums van een kaart Moet je proeven en je krijgt dan een test. En als je die haalt, nou, dan heb je level 1. Nou, dan ga je natuurlijk automatisch voor level 2. Die is wel wat serieuzer, want level 1 is gewoon makkelijk instappen. 20 nummertjes, een testje doen, dat lukt wel. Maar voor om een Guardian of the Cove te worden, dus level 2...
Ja.
Dan moet je meer dan 80 rums hebben geproefd.
Oeh.
Bovenop de 20 die je al geproefd hebt, dus 80 nieuwe. Okay. Zit je dus al aan 100. Je moet een aantal tastings en een aantal lessen volgen bij ze. En dan krijg je ook weer een test. En als je dat dan haalt, dan krijg je level 2. Dan krijg je je naam op de muur daar. Je krijgt een badge. Er komt een hele ceremonie dat je wordt geïntroduceerd. En je krijgt een link naar een secret online site waarbij je nog veel meer informatie kan vinden over rums, et cetera.
Nice!
Nou is er ook nog natuurlijk een level 3. Ja,
dit wil je toch? Dit wil
Ja, jij wil level 3?
Ja, ik wil, ja, ik wil alles.
Overigens, voor die 80 rums, die moet je natuurlijk nog steeds wel kopen. Je moet wel bij Tasty zitten.
Ja, ik wou zeggen, jij zegt een soort van gratis lidmaatschap. Ja, sure. Maar dan moet je gaan betalen natuurlijk voor die rums. Maar oké.
Okay, nou ja, maar als jij dus een tasting doet met Jamaicaanse rums en je hebt, weet ik veel, daar 15 rums geproefd, dan heb je dus al 15 voor je 80 rums kan je afstrepen.
Ja.
Je krijgt een boekje waar dat allemaal in bij wordt gehouden. Dus dat is...
Nou, je hoeft niet op één dag te doen.
Nee.
Oh, nee.
Maar level 3, dan word je dus Master of the Cove. En dan moet je dus bovenop die 100 die je al geproefd hebt in level 1 en level 2, moet je nog eens een keer 200 bijproeven. Dus dan heb je er al 300 gehad.
Bam.
Nou, en dan krijg je nog allemaal andere private uitnodigingen voor tastings. Ze hebben daar bijna 500 rums in dat Smokkelers Cove. En niet alle rums zijn voor iedereen toegankelijk. Dus voor die exclusieve level 3 leden, die mogen bepaalde flessen mogen ze proeven. Waar ze misschien maar eentje van hebben.
Waar is dit precies?
San Francisco.
Okay.
En als je dan uiteindelijk Master of the Cove wordt, dan ga je ook met de eigenaren van die zaak van Smokkelers Cove en ga je naar een private distillery tour. Dus dan ga je niet aanhaken met een grote groep toeristen. Nee, dan maak je een afspraak bij een distillery. En dan ga je dan heen en dan krijg je een rondleiding.
En
dan heb je al 300 rums achter je kiezen.
Holy shit. We hebben een beetje aan het eind van het jaar, hebben we denk ik wel die €500 wel over. Kunnen we dan dat ervoor doen?
Kunnen we misschien niet? Nou, misschien als we level 1 doen met 2 rietjes.
Dan moeten we zelf fietsen daar naartoe, toch?
Ja, we hebben een bootje, maar dat is dan wel een beetje helemaal in de...
Oh ja, dat hoort dan er wel bij met de smugglers. Ja. Oké, nou laten we dat doen.
Ja, dan komen we alweer een beetje op het einde.
De quiz.
Ja, de quiz komt er zo aan. Ik wou nog even een kleine heads-up doen.
Ja.
Begin januari is weer de Horecava.
Zeker.
4 dagen lang puur horeca. Van bitterbal tot cocktail tot bier.
Ja.
Wij stonden vorig jaar in de drankenzaal natuurlijk.
Bij de koude dranken.
Ja, dat heet dan de pop-up bar. Maar daar hebben wij een groot podium en dan doen we 4 dagen lang presentaties.
Ja, zeker.
Op gebied van drank en cocktails. Nou, wat we elk jaar doen, we doen altijd de funeral, de cocktail funeral. We gaan elk jaar een cocktail begraven die we eigenlijk niet meer willen maken.
Nee,
heb je al een paar voorzetjes dat je denkt van nou...
Pornstar Martini moet optieven.
Ja, die begint wel heel... Martini begint ook wel naar te worden.
Ja.
Dus dat zijn wel...
Maar eigenlijk ook weer niet, hè, want dat is ook weer voor onze business de drijvende kracht op dit moment van de cocktailrevolutie, Misha.
Ja, maar er zijn machines tegenwoordig die dat prima kunnen.
Nee. Nu zit je op een totaal verkeersspoor.
Nou, als je wil weten hoe dit afloopt, kom ons bezoeken op de Horecava.
Ja, ja.
Maar wat ook wel leuk is, we hebben elke dag een topbar die een presentatie geeft. Fitzbar, nou, winnaar van Entree Awards. En misschien hebben we dan wel de wereldkampioen cocktail daar staan.
Dat zou maar kunnen.
Olaf van Bar Olaf met zijn team.
Dus dat is toevallig.
Die komen ook. André komt met zijn team van Peacock Bar. Dat is fantastisch.
Cool.
En uit Rotterdam represent Roema.
Roema, daar moet je echt een keer heen. Ja.
Dus dat is een mooie line-up. Vervolgens hebben we ook nog iets over bottled, canned en batch cocktails.
Oh, ik er niet.
Oh. Nou, ik denk dat het interessant is, want het is Andrew Nichols die natuurlijk zijn...
Dan ben ik er wel.
Zijn...
Yes, we can.
Chaka Khan heeft... Samen met de distiller van Distillery.
Hey, met Ruben? Oh, van Distillery Amsterdam. Ja, ik maak een distilleerfout.
Nee, met Pascal Peters. En Dus die gaan het hebben over de uitdaging die je hebt met het badge van cocktails. Wat zijn nou wat tips en tricks?
Oké, cool.
Dan heb ik nog de eigenaar van Gin Ami en Sharon Ball van Fasha, die het over non-alcoholisch gaan hebben.
Hey.
Ja, daar moet je het tegenwoordig over hebben.
Ja.
Jij gaat samen met Oscar iets doen over speed, efficiency. Maar vooral ook het meten achter de bar.
Ja, het meetbaar maken van met zijn nieuwe bedrijf met Pourify. Wat dus pores zijn die helemaal met een Bluetooth connectie exact meten hoeveel je geschonken hebt. Maar ook dat niet alleen, ze meten ook al jouw bewegingen. Dus eigenlijk hoeveel snelheid je kan maken achter de bar. Ja,
ja, dus dat wordt een, denk ik een hele interessante. Nou, we gaan elke dag speedrounds doen. De NPC-borrel is er weer. We doen WZ-tastings in de ochtend. We gaan heel veel
doen. Een soort bomvolle show op de Horecava, Misha.
Ja, zeker. Dus ik zal ook een linkje doen naar alle programma's. En het is zo dat wij hebben een x-aantal kaarten die mogen weggeven. Dus wil je heel graag naar Horecava toe en je hoort dit, dan kan je een berichtje sturen.
Geef ons een DM op de dingen.
Op de Insta.
Ja.
TikTok. Daar zie je ons ook een dansje doen. Dus dat wou ik nog even hebben voordat we natuurlijk gaan naar het leukste onderdeel wat iedereen gewoon eigenlijk op zitten wachten. We hoeven eigenlijk gewoon die hele show niet doen. We kunnen eigenlijk alleen maar dit doen, toch?
Ja.
Of niet? Nou.
Ja, komt-ie. Yay. En
we hebben heel groot
publiek. Hebben we gewonnen, ja. Je hebt ook nog, volgens mij, een kijkersvraag.
Ik heb wel een kijkersvraag.
Ook nog. Heb je ook nog quizvragen?
Geen quizvraag, wel een kijkersvraag. Dus doe jij de quizvraag, doe ik straks de kijkersvraag.
Ja, ik heb heel veel quizvragen, heb ik, Misha.
Oh, God, we
beginnen we. Maar het zijn korte.
Oké, kom maar op.
Hoe noem je een blije bierdrinker?
Een optimist.
Een hoptimist.
Oh, sorry, hoptimist.
Vette grap. Oké, we hadden het eventjes 1-0. over ik weet alle antwoorden, dus dat is... even over een barretje die ook heeft gewonnen en dat was Barbellini.
Ja.
Nu is de vraag, door wie is deze cocktail bedacht?
Harry.
En waar?
Was dat niet in de Harry's Bar?
Ja, Harry's Bar klopt. In Venetië. Dus dat,
Venetië,
okay, die geef ik je. In 1934 tot 1948, daar is hij ongeveer bedacht. Maar hoe heette de man die dit bedacht? Dat is een man. Dat geef ik je al mee.
Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel waarom hij Blini heet.
Maar dat is vraag nummer twee. Dan moet je even nog inslikken.
Nee, die weet ik niet.
Ik begin met zijn voorname. Hij is Giuseppe.
Giuseppe...
Cipriani.
Oh, Cipriani.
Cipriani.
Is hij ook niet... Oh, sorry.
Silence. Dus, vraag nummer drie.
Silence.
Nou, wie is deze cocktail vernoemd?
Schilder.
Ja, Schilder.
Italiaans Schilder, die bekend stond om zijn pastelkleurige, een beetje oranje-roze-achtige tinten.
Ja, ja.
En,
15e eeuw. Maar hoe heette de man?
Bellini.
Ja, dat is een voornaam.
Harry Bellini.
Doe nog even een Italiaanse...
Ciro.
Oh, Giovanni.
Giovanni.
Dus
had ik kunnen weten.
Maar dan komt er ook... En dat is een beetje de droom, denk ik, van elke bartender of chef. Of iemand anders. Hij heeft ook een gerechtje, heeft deze Giuseppe bedacht. Hoe heet dit gerechtje, Michel?
En wat kan ik winnen? Ik zet all in.
Even voor de kijkers thuis.
We wachten heel eventjes.
Ja. Mijn blaadje waar alle antwoorden op staat, die had ik net omgedraaid. Er stonden antwoorden op. Nou, dus ik denk dat je dit wel weet.
Deze wist ik ook echt wel.
Okay.
Dat is de Carpaccio.
Carpaccio. Dus hij heeft twee legendarische dingen gemaakt, zeg maar. Maar,
ja.
Dan komt de volgende. En ik weet niet of je deze ook al gelezen hebt, waarschijnlijk wel.
Nee.
Op een carpaccio zit een mix van mayonaise, citroensap en
Worcestershire sauce.
Ja. En dat zit eigenlijk op elke carpaccio. Hoe heet deze saus?
Hoe heet deze saus?
Ja, want dit is echt wel dit moet op een carpaccio.
Ja, kijk, ik weet dat de carpaccio's hier in Nederland worden gewoon allemaal verkracht. Daar gooi je van heel veel pijnboompitjes en kaas op en een dot mayonaise. Maar ik heb geen idee hoe dat precies heet.
Ja, het grappige is dat de man vond zichzelf blijkbaar ook wel een lijpe boy.
Cipriani saus.
Ja.
Gadverdamme.
Cipriani saus, ja. Dus ik weet niet of dat ziltig... Nou goed. Ja.
Beetje man en pap van Cipriani eroverheen.
Ja, dus de
Bellini... Nou, je hebt toch wel goed gedaan.
Ja,
drie punten gescoord. Ja. Nou, dan was dat de show?
Dat zijn vijf vragen, jongen.
Nou, oké, heel goed. Vijf trapsraket. Ja. Dan had ik nog een kijkersvraag. Oh god, ik ben de naam vergeten van degene die... Nou, van Sylvia.
Ja, van Sylvia.
Sylvia de Leu. Er waren twee vragen.
Oké.
Wat is de eerste cocktail die je ooit gemaakt hebt? En waar werkte je toen?
Is het voor mij?
Dat is voor jou, ja.
Damn. Ik denk dat de Carperinha was. Nee. Maar toen werkte ik nog niet in die cocktailsjes. Dat was denk ik een White Russian. Of een Black Russian, dat weet ik niet meer. Eén van die twee. Maakt tegenwoordig ook niet meer uit.
Nee, allebei niet zo populair meer. Hè?
Nee, alle twee niet en ook niet echt wow. Het was daar een homoseksuele White Russian was het.
Oh.
Ja.
Nee, dat maar, is niet goed hoor, niet wel ook
nee,
hoor.
Nee. Maar waar werkte ik toen? Ik werkte toen in een barretje dat heette The Private Banks.
Private Banks.
Private Banks, ja.
En, maar daar maakte je al cocktails of was dat gewoon...
Nee, eigenlijk niet. Daar ben ik een beetje met... Ja, in zoverre, dat deed ik al in een andere bar ergens in Arnhem waar ik toen studeerde. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van oké, dit is eigenlijk best wel tof. Hier kan ik wel wat mee. En toen de volgende stap daar waren nog Cosmos, dat weet ik ook nog. En daarna moest ik, heb ik ook wel eens hier over gehad, moest ik in één keer cocktails maken met, hoe heet dat spul? Absinthe. Absinthe.
Oh.
Ja, dat was heel moeilijk.
Nou ja, voor mij, de eerste cocktails, dat waren allemaal shotjes, weet je. Allemaal, inderdaad, van die B-52's en... Weet
boswandeling.
Ik, ja, allemaal dat soort meuk.
Ja.
Als je dat cocktail cocktails.
Die heb ik even niet meegerekend. Ja.
Ik heb wel... Ik dronk vroeger altijd zelf piña coladas, maar dat was dan uit een fles.
Zie.
Dat vond ik echt heel lekker. Ja. En die flessen, als ik dat nu zou proeven, dat is echt verschrikkelijk.
Dat is echt smerig, ja.
Maar ik denk dat ook Carperinha's mijn eerste cocktails waren die ik een beetje maakte.
Ja.
Die waren ook niet zo moeilijk.
Nee.
Dus... dat was de kijkersvraag. Dat was hem eigenlijk.
Oké. Okay.
Dus nog iets op toe te voegen of dingen? Nee, is mooi zo.
Nee, mooi zo. Alleen...
Ja, dan doen we een bumper en dan gaan we afronden alweer.
Ja, ja. Want... Ik rijd de tunnel in. Nee, je had nog een nummer.
Ik heb nog een
jazznummer. En
ja.
Ik ben daar ook fan van dit nummer. En ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen. Dus kom maar op.
Ja,
Misha.
Maar dit nummer had te maken met dat wij cocktails soms vergelijken met
muziek. Ja.
En dit is een beroemd nummer. En daar zowel de tekst slaat erop, maar ook de muziek zelf. En dan denk je, oké, je kan een nummer gewoon spelen. Of je kan hem brengen zoals eigenlijk deze meneer hem doet.
De bedoeling is, ja.
En kijken of dit werkt met de moderne techniek. Ja. Ik voel hem nu al, hè?
Ja.
Ik schenk alvast nog even een...
Ja, dat lijkt me een goed idee, ja. Ja. Als mensen weten wie dit is... Dan doe je mee. Dan doe je mee.
Grote prijs te winnen.
Ja. Overigens.
What good is melody? What good is music?
Goeie DJ ben jij.
Sorry.
Possessing something sweet. Now it ain't the melody. And it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing.
Ah, dat is het precies, hè?
Hier gaat het om.
Het kan een beat hebben, het kan een melodie, maar het moet swing hebben.
En dit is niet alleen maar een cocktail zo, Mies. Dit is het hele leven eigenlijk.
Iedereen moet gaan swingen?
Nee, dat is iets heel anders. Oh. Nee, maar hier gaat het wel over, ja. Dus trouwens Duke Ellington, die dit heeft gecomponeerd. En de tekst is uiteindelijk van Irving Mills. Maar ja, dit is wel de essentie, jongen. Van het leven is dit.
Ja, het wordt overigens gezongen door Louis Armstrong.
Ja, ja zeker. Ja,
als mensen dat niet herkennen.
Onmiskenbaar, ja.
Ja, dus dit is echt zo'n nummer wat... Nou ja, daar gaat het gewoon over.
Ja.
It doesn't mean a thing if it ain't got that swing.
Ja.
Wij hebben volgende week hebben wij een, twee gasten.
Ja.
Ten eerste Laura Brady.
Ja. Olaf komt misschien niet trouwens.
Nee, komt hij misschien niet?
Nee.
Ah, dus komt hij een beetje later.
Zeggen waarom niet. Ah. Nee, ja, die komt misschien later.
Nou, en heel misschien Olaf. Ja. Maar we hebben in ieder geval Laura Brady. En die gaat iets over Japanse whisky.
Ja, we gaan het over Suntory hebben. En over van allerlei
staan
Japanse
100 jaar. Spirits.
Ja, klopt. Ja.
En ik hoop stiekem dat ze wat lekkers meeneemt.
Dat hoop ik ook, ja.
En anders dan sturen we weer weg, hè?
Ja.
Want zo zijn wij. Ik bedoel...
Weg.
Goudje, heb je nog iets leuks voor het weekend? Iets waar je naar uitkijkt? Denk je nou?
Morgen doe ik Sinterklaas, dus ik moet mijn surprise nog in elkaar zetten.
Oh, dus jij wilt nu naar huis eigenlijk?
Ja, en een drankje.
Dus wie heb je getrokken? Oh nee, kan je niet zeggen.
Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee.
En,
vanochtend.
Ik heb geen Sinterklaas geluk. Ik hoef nooit surprise te maken, doe ik niet aan. Dus ik ga lekker op de bank een drankje inschenken en naar Louis luisteren.
Mooi.
Als jullie nog kijkersvragen hebben, stuur het in. Volg ons op de Instagram. Like us, love us, want us. doe alles. Want het helpt ons in de ratings.
Ja.
En dan kunnen we stoppen met al het andere. En dan gaan we alleen nog maar podcasten.
En zet dit nummer nu even heel hard aan.
Nou, doei!
Geloof maar, voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes.
Hand me the key, God, sorry.
In English, please.
Excuse me.
In English.
Hand me the fucking keys, God, sorry. What the fuck?
Get to the chopper!